Goedenavond allemaal en welkom bij de commissievergadering van 17 mei. Ik wil ook de mensen op de tribune welkom heten. En ik wil natuurlijk alle raads- en commissieleden en het college welkom heten en de beleidsambtenaar die nu aan tafel zit. Kunt iedereen zich eigen instemmen met de voorliggende agenda? Ja, dan stel ik bij deze de agenda vast. Dan gaan we over naar het punt mededelingen en er zijn geen mededelingen. Dan gaan we naar het burgerspreekrecht en die kunnen we ook heel snel weer aftikken, want er heeft zich eigenlijk niemand aangemeld. Dan gaan we naar punt 3, de informatieplicht collegeleden. Er is hiervoor één aanmelding van wethouder Mulder en die wil ik hierbij graag het woord geven.
Ja, dank voorzitter. Mijn informatie gaat over de perspectiefnota, naar aanleiding van het publiceren door de Rijksoverheid van haar voorjaarsnota. Daarin werd gehoopt en verwacht dat er een oplossing zou worden gevonden voor het ravijnjaar 2026 en verder. Voor wie dat niet helemaal scherp heeft, het ravijnjaar is het gevolg van de ambitie van het kabinet om het belastinggebied van gemeenten te vergroten, om zo de bekostiging van gemeenten anders te organiseren en zo mogelijk ook stabieler. Daarmee komt vanaf 2026 de trap op, trap af systematiek te vervallen. Dat zagen we vorig jaar al in de cijfers, want dat betekende toen al een tekort van 3 miljard in het gemeentefonds voor alle gemeenten. Er werd gehoopt dat in de voorjaarsnota zou worden aangekondigd hoe dat op te lossen. Maar daar is nog geen oplossing in zicht. Dus dat betekent dat voor 2026 en 2027 nu beide een ravijnjaar zijn. Dat geldt voor alle gemeenten, dus ook voor de gemeente Renkum. En dat betekent dat wij nu in onze voorbereiding voor de financiële stukken die wij u aanbieden in de juniraad, de voorjaarsnota en de perspectiefnota, hebben we besloten om de perspectiefnota heel compact te houden en u aan te bieden in de vorm van een perspectiefbrief met een raadsvoorstel, zodat u daar in uw raad ook gewoon over kunt debatteren en besluiten. Maar dus geen nota met uitgebreide plannen, want er is geen perspectief nu op een sluitende meerjarenbegroting. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn hier nog vragen over vanuit de commissieleden? Niet, dan sluit ik hierbij punt 3, de informatieplicht collegeleden. Dan wil ik overgaan naar punt 4, de rondvraag. Hiervoor heeft de fractie van gemeentebelangen zich aangemeld met 2 vragen. 1, stand van zaken lopende moties met betrekking tot sport. 2, jongerencentrum Renkum-Hilsum. Wie hiervoor kan ik het woord geven? De heer Huizinga, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het gaat over vraag over een drietal moties die in deze raad met de meerderheid zijn aangenomen en volgens de actuele lijst van lopende moties nog niet zijn uitgevoerd. En het gaat om de volgende eerste motie met de naam gedeeltelijke openstelling kernsportparken gemeente Renkum. Met de lange zomeravonden en de zomervakantie op komst is dit weer een actueel thema dat er weer aan gaat komen. Kan het college aangeven hoe het staat met de uitvoering van deze motie en of het nu mogelijk is voor kinderen en ook volwassenen om ongeorganiseerd te sporten op door de gemeenschap betaalde kernsportparken in onze gemeente? Zeg maar 1a. Dan de tweede. De tweede motie is de motie Help sportverenigingen en maatschappelijke organisaties de winter door. Deze motie was van 28 september 2022. Graag horen van het college de voortgang van deze motie en of er al concrete uitkomsten en oplossingen zijn voor deze organisaties. En de derde motie is de motie Exploitatie Doelen. Deze motie is een half jaar geleden ingediend en we horen graag de uitkomsten van het gesprek met het bestuur van MFC Doelen en de voortgang van de motie. Dat was de eerste vraag. De tweede vraag gaat over het jongerencentrum in de dorpen Renkum-Hilsum. Enige tijd geleden is door een brand een gedeelte van de Albert Schweitzer school afgebrand. Dat betrof het gedeelte waar het jongerencentrum gevestigd is. Dit jongerencentrum is tot op heden niet te gebruiken. Gemeente Belang is erg benieuwd naar de stand van zaken over het jongerencentrum en heeft daarom de volgende vragen. Wordt het jongerencentrum in de Albert Schweitzer School weer opgeknapt? Zo ja. Kunnen de jongeren er weer gebruik van maken? Zo nee. Waarom niet? En wat wordt er gedaan aan een alternatief, zodat ze weer een plek hebben? Graag horen van de wethouder wat voor wat betreft deze vraag de te nemen stappen zijn en de genomen stappen zijn geweest. En dat de jongeren in ieder geval voor de zomervakantie hopelijk weer een plek hebben om te vertoeven. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Mulder.
Ja, want ze zijn allemaal in mijn portefeuille. U vraagt allereerst naar de stand van zaken met betrekking tot die drie moties sport. Het is denk ik goed om te weten dat het college werkt aan een lijst die 2 keer per jaar aan u wordt verstrekt met alle moties die door u zijn aangenomen en de stand van zaken daarvan. Over deze drie moties, ik zal ze even langslopen, kan ik het volgende zeggen. De motie over de gedeeltelijke openstelling is alweer uit september 2021. We hebben toen afgesproken met elkaar, daar riep u ook toe op, om een pilot te doen na de herfstvakantie tot openstelling en de evaluatie daarvan met u te delen. We hebben vanaf de herfstvakantie 2021 ook die pilot gestart. En ik herinner mij dat mede door slecht weer en volgens mij ook door aangescherpte toenertijd coronamaatregelen, of hoe dat precies, zou ik even moeten terugzoeken, maar volgens mij was dat de reden, hebben we die pilot niet helemaal doorgezet. Want er was gewoon geen animo toen en we konden niet echt iets meten. Dus denk ik goed en terecht dat u daar aandacht voor vraagt. Het openstellen van onze kernsportparken is een doel dat het college ook nastreeft. Want het wordt met publiek geld gefinancierd, dus ook publiek toegankelijk moeten zijn. Voor de Bilderberg geldt dat daar al ongeorganiseerd wordt gesport. Dat levert overigens ook vraagstukken op met betrekking tot vandalisme en overlast. Daar zijn we met hoofdgebruiker OVC ook over in overleg. Dat gesprek heeft nu 4 weken geleden plaatsgevonden en krijgt een vervolg in de komende 2 weken uit mijn hoofd. Dus daar zetten we de lijnen, korte lijnen op met handhaving en ook de politie en het jongerenwerk. Voor Wilhelmina Sportpark is het een iets ingewikkelder verhaal nog, omdat Wilhelmina meer kwetsbare velden heeft door de ligging van het sportpark zelf. En omdat het reguliere onderhoud is getemporiseerd in het kader van de optimalisatie van het sportpark en de toekomstplannen. Er is, maar dat weet u, in het programma van eisen voor het toekomstige sportpark, zodra daar bij u ook een financieel plaatje ligt en dat volgens plan kan verlopen, een pannaveldje ingetekend, zodat er altijd ongeorganiseerd kan worden gesport. Maar het risico is nu heel groot dat als er gewoon ongeorganiseerd kan worden gesport, dat op velden gebeurt die op dat moment in onderhoud is. Er is geen regulier toezicht op Wilhelmina. Dus dat maakt het problematisch. Wat we wel in het afgelopen jaar hebben gedaan, is een aantal trapveldjes geüpgraded. We zijn van plan om, net als vorig jaar, een kaart te verstrekken aan ons jongerenwerk en aan de sportverenigingen voor jongeren, zodat ze goed kunnen zien waar ze lekker een balletje kunnen trappen. En daarnaast blijft dus staan dat we er naar streven om dat ongeorganiseerd sporten op beide sportparken mogelijk te maken. Dat we daarmee rekening moeten houden met het beheer en onderhoud. Over de andere motie die betrekking heeft op het winterfonds.
Eén vraagje nog over de eerste. Is het niet?
Meneer Huizinga, ga ik via de voorzitter spreken en dan krijgt u van mij het woord. Ja. Zegt u het maar.
Dat doe ik, voorzitter. Is het een optie om gewoon een veld open te gooien? Zeg maar. Of ik snap dat het soms, en dan denk ik met name even aan Renkum in dit geval. Gewoon kijk het naar een praktische oplossing, weet je. En misschien loopt dat wel. Misschien moeten we niet achter elke boom een vijand zien en gaat dat gewoon goed. En kan de jeugd daar gewoon sporten. En ik snap dat als dat allemaal op één veld is, dat die velden...
Meneer Huizinga, dit is een vraaguurtje. Ik mag een vervolgvraag stellen op het uitleg van de wethouder en geen debat aangaan.
Vervolgens... Voorzitter, ik begrijp dat de heer Huizinga vraagt om een pragmatische aanpak. Op Wilhelmina zeggen onze beheerders dat dat heel ingewikkeld is. Want je zou, en volgens mij hebben wij toen dat gesprek hier ook zo gevoerd, kunnen zeggen hè, dat veld 3 uit mijn hoofd, achterin, dat wordt niet zo vaak gebruikt. Stel dat nou open om lekker een balletje te trappen. En het liefst zou ik dat ook zien. Maar omdat er geen toezicht is en dat veldje niet het beste veld is op waar je kan voetballen, is er verwachting dat er toch wordt gesport op velden die in onderhoud zijn. En dat is zeker als je gaat vertidrainen, om het heel technisch te maken. Hè, dus gaten slaat, zodat er lucht kan komen in de velden. Is dat niet alleen problematisch voor de velden zelf, maar ook voor de mensen die daar op sporten, want het is gewoon link. Dus vandaar dat we dat lastig vinden, maar ik wil net als u pragmatisch zoeken naar hoe kunnen we wel zorgen dat dat uiteindelijk zo is, dat er ongeorganiseerd kan worden gesport. Ik denk dat het belangrijk is nogmaals om te noemen dat die trapveldjes dus ook aantrekkelijker zijn gemaakt om op te gaan voetballen, want dat is wat we met elkaar willen, hè? Dat jongens en meisjes kunnen bewegen in de openbare ruimte. En ik stel mij voor dat we zodra die lijst er is van die moties waar daar wat nadrukkelijker op ingaan hoe het er dan voor staat. Dan de motie over het winterfonds. U krijgt maandelijks namens het college een raadsbrief waarin de stand van zaken is opgenomen met betrekking tot de aanpak van de energierekening. Dat gaat ook over de ondersteuning van verenigingen. In de laatste brief, herinner ik mij, hebben wij daar op dit punt ook een update van gegeven. Dus ik wil u graag verwijzen naar die raadsbrief. En tot slot de motie over MFC Doelen. Ook daar is een raadsbrief over verstuurd. Dat was wat voorbarig. Daar hebben we ook nog een bericht over uitgezet. Omdat we graag een raadsontmoeting organiseren met MFC Doelen en uw raad. Om ook die motie af te kunnen handelen. Daarvoor hebben we ook twee keer ons gemeld bij de agendacommissie. Maar helaas door ziekte binnenshuis, hè, dus bij onze beleidsmedewerker die daar verantwoordelijk voor is, is dat nog niet gelukt om dat goed te organiseren. En als het goed is, staat hij dus nu voor september op de rol als raadsontmoeting. En dan komen we daar uitgebreid over te spreken en hoop ik ook dat we die motie kunnen afhandelen.
Dan voorzitter, mag ik daar één vraag over stellen?
Meneer Huizinga, u kunt een vervolgvraag stellen.
Een vervolgvraag, ook maar één vervolgvraag. Want in de motie staat, draagt het college op, zeg maar, om als college in gesprek te gaan met het bestuur van MFC Doelen. En daar staat verder niets in over een raadsontmoeting.
Dat klopt. En het roept ook op om inzichtelijk te maken wat nu de plannen zijn van Doelen in relatie ook tot hun exploitatie. Nou, daarvan hebben we u documenten toegestuurd. Dat hebben we al eerder gedaan bij de begroting van vorig jaar en dus bij die raadsbrief die een tijdje terug is verstuurd. En wij zijn regelmatig in gesprek met MFC Doelen. En ik denk dat het goed is om ook de visie van het stichtingsbestuur mee te nemen in de afhandeling van de motie richting uw raad. En het lijkt me prettig dat we daar gewoon het open gesprek over creëren in een raadsontmoeting. Dan met betrekking tot de Albert Schweitzerschool. Daar heeft de brand plaatsgevonden en daar huurt het jongerenwerk een aantal lokalen. Nou, voor wie bekend is met de Albert Schweitzerschool, het knutsellokaal is helemaal afgefikt, om het maar zo te stellen. Hè. Daar is echt niks meer aan te doen. Dus die hebben we afgesloten. In het tweede lokaal, wat het jongerenwerk gebruikt, wordt er gewerkt aan dat dat weer in gebruik kan worden genomen. Daar moet het plafond nog voor worden hersteld. In de tussentijd organiseert het jongerenwerk wel activiteiten waar dat kan. Hè. Dus er zijn lokalen die nu worden gebruikt, die eerder leeg stonden in het gebouw zelf beschikbaar. Maar ook op andere locaties doen ze dat. En we hebben komende week een gesprek met het jongerenwerk over hoe ziet de toekomst eruit. En ik zal u daar dan ook over informeren. Voor de andere gebruikers in de Albert Schweitzerschool geldt dat daar geen Daar zit ook een stukje van de Oekraïneschool in, maar die kunnen ook verplaatsen. En we hebben de buurt een brief gestuurd met hoe het er nu voor staat. Dus ik doe de toezegging dat ik daar nog nader over u informeer over waar het jongerenwerk in de toekomst zich gaat huisvesten.
Dank u wel. Zijn er door de andere commissieleden nog vragen op dit punt? Nee, dank u wel. Dan sluit ik punt 4 en ga ik over tot een schorsing van 5 minuten. Omdat er technische problemen zijn, hebben we net gehoord van de bode. Dus ik schors de vergadering voor 5 minuten. Sorry? Ik weet het niet.
Is alleen Oswald niet in beeld? De rest allemaal alleen de
kop. Hoeft ook niet. Oké. Ah, is niet zo'n probleem voor mij hoor. Nee. Nee, ik vind het niet erg. Ik kan gewoon lekker een spelletje spelen en zo. Ik vind het wel goed.
volgens mij. Maar die H hebben ze ook achtergelaten.
Ja, ja. Toch
een
erfenis.
Toch een goede erfenis.
Kijk nou.
Hallo.
Moeten we ze gewoon wisselen? Deze bij Oswald zetten en dan die bij Erik. En dan...
Nee, jij blijft in beeld.
Nu blijf ik in beeld.
Ja, nee. Met Jos. Test, 1, 2, test.
Jo, doe jij nou eens, hè?
Hé, hij doet het weer. Dames en heren, commissieleden, we kunnen de vergadering weer hervatten. Tenminste, ik weet niet waar mevrouw Jansen is. En mevrouw Jansen heeft het volgende agendapunt. Dan wachten we op mevrouw. Mevrouw Jansen zie ik komen aangesneld. Ik heropen de vergadering bij punt 5. De verordening Gelderenpas, gemeente Renkum 2023. Geadviseerd besluit. 1. Vaststellen verordening Gelderenpas, gemeente Renkum 2023. 2. Een verwacht voordeel van €45.480 binnen het budget armoedebestrijding kinderen bestemmen voor het verstrekken van de voorzieningen uit het kindpakket aan kinderen van asielzoekers en ontheemden uit de Oekraïne. Met een laag inkomen en toe te voegen aan 1i. Minima armoede kinderen 2023. De wethouder hiervoor is wethouder Maouche. Ambtelijke ondersteuning Jacqueline Terhaar. Wie van de commissieleden kan ik hierover het woord geven? Mevrouw Jansen, GroenLinks.
Dank u wel. En excuses nog dat ik 1 minuut te laat in de vergadering was, voorzitter. Ik vind het een mooi voorstel wat er ligt. Ik heb daar eigenlijk verder geen vragen over, wel een opmerking. We zijn heel erg blij dat gezinnen met kinderen tot 17 jaar met een inkomen tot 150% nu ook gebruik mogen maken van de Gelpas. Fijn ook dat er, als er een overschot is, asielzoekers in de gelegenheid gesteld worden om de Gelpas aan te schaffen. Hoe belangrijk is het om deel te kunnen nemen in de samenleving waar je bent opgenomen? Hartstikke mooi. En ook het feit dat de Gelpas gescand kan worden, in plaats dat je telkens weer korting moet gaan aanvragen, vind ik een enorme vooruitgang. Een mooi voorstel van het college en onze complimenten daarvoor. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Alvorens ik iemand anders het woord geef, wil ik er wel op attenderen dat de camera's van alles doet. Dus u kunt in beeld komen, terwijl u niet denkt in beeld te zijn. D66, mevrouw Meinhard.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn voor gelijke kansen voor iedereen en we zijn dan ook blij met dat de rechthebbenden op de Geldere Pas worden uitgebreid met de vreemdelingen en de ontheemden uit de Oekraïne. En we hebben nog wel een vraag over. Er wordt dus ook op die app wordt gekoppeld de andere minimavoorzieningen. En je kan er dan ook van uitgaan dat er veel meer gebruik van gemaakt worden. Is het realistisch begroot? Of zou u nog wat meer geld moeten reserveren? Dank u wel.
Sorry, dan moest Van der Bode iets verder naar links gaan. De heer Kappen, VVD.
Dank u wel, voorzitter. De verandering ten opzichte van de huidige situatie zit hem voornamelijk natuurlijk in de toevoeging van de statushouders en de Oekraïnse vluchtelingen. In de ogen van de VVD sympathiek, ook logisch. Maar ik wil graag in navolging van D66 nog wel graag door de wethouder gerustgesteld worden als het gaat om de financiën. Want waar ik een beetje moeite mee heb is dat we niet onder ogen willen zien dat er toch sprake is van enig financieel risico. Ik heb ook een beetje het gevoel dat er met cijfers wat gegoocheld wordt. Het voorstel voor wat betreft de statushouders gaat eigenlijk over de periode tot 1 augustus. En het wordt in het voorstel gesteld dat nu nog niet bekend is of de gemeente een nieuwe opdracht krijgt. Dat lijkt me een beetje naïef. Het lijkt me dat dit toch wel aannemelijk is. En als dan in het voorstel staat dat we dit in het laatste kwartaal gaan bekijken, dan lijkt me dit A, te laat. En B, dat je op een bierviltje kunt uitrekenen dat het budget ontoereikend zal zijn. Want nieuwe statushouders betekent nieuwe aanvragen. En waarom hier niet gewoon vooruit op participeren? Een tweede vaagheid bespeur ik in de zin dat er wordt uitgegaan dat 80% van het begrote budget door de andere pashouders wordt besteed. Dan denk ik, waar is die 80% dan op gebaseerd? Is dit een aanname? Zijn dit ervaringscijfers? Of wishful thinking om het rekensommetje een beetje kloppen te maken? En tweede aspect, en dat gaat er niet over geld, is dat met de nieuwe verordening de Gelderpas natuurlijk verder wordt opgetuigd. En mijn vraag is dan, komt er op enig moment ook een evaluatie? En zo ja, wanneer? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Modderkolk, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. De kaders in het collegeperspectief zijn voor onze vaste eigen inwoners als volgt gesteld. Hebben alle inwoners gelijke kansen op zelfontplooiing en ontwikkeling? Zijn publieke voorzieningen voor sport, bewegen, muziek en ontmoeting, maar ook zorg en ondersteuning voor iedere inwoner, dichtbij en toegankelijk? Hebben alle inwoners bestaanszekerheid en worden kinderen en jongeren niet belemmerd door schulden of armoede? Wat betreft de fractie van GB worden door dit voorstel van het college de kaders in het collegeperspectief nu voor een selecte groep tijdelijke inwoners tot doel verheven en mogelijk gemaakt. Er zijn echter veel werkende mensen onder onze vaste eigen inwoners die nog steeds buiten de boot vallen. Met name de inwoners boven 150% bijstandsniveau hebben geen middelen voor het bekostigen van de activiteiten welke onder de Gelderpas vallen. Met als voorbeeld dat er steeds meer kinderen niet op zwemles gaan, dat dit is en blijft jammer. De fractie van gemeentebelangen heeft de volgende vragen. Het budget betreft subsidieafrekeningen over 2022 die in 2023 ontvangen worden. Is het zo dat deze subsidies als te ontvangen inkomsten in de jaarrekening 2022 zijn opgenomen? Zo ja, loopt het college daarmee dan niet vooruit op de bestemming van de overblijvende gelden uit de jaarrekening 2022 met een eventuele bestemming in de voorjaarsnota 2023? Die behandeld wordt in de Raad van juni aanstaande. Voor de fractie van GB is het van belang dat zowel onze inwoners als asielzoekers en ontheemden voor de bestemming van deze gelden in aanmerking komen. Het belang van ontmoeten en verbinden tussen onze vaste en tijdelijke inwoners is voor GB van groot belang. Wat ons betreft dienen faciliteiten gedeeld te worden. Preventie en ontmoeten kunnen elkaar daarbij versterken. Hoe denkt het college dit voor iedereen op te lossen? Bij de komst van deze tijdelijke inwoners heeft de burgemeester verteld dat alle kosten door het COA, de Rijksoverheid, vergoed worden en dat de gemeente Renkum niets hoefde te betalen. Waarom nu wel? Wat als de gemeente Renkum overspoeld wordt door een rijksbesluit met een AZC van bijvoorbeeld 1000 asielzoekers? Hoe gaan we dat dan betalen? Wat de fractie van GB betreft is de bestemming van deze gelden een eenmalige oplossing en wel voor het jaar 2023. En zit in het beschikbaar te stellen budget dan ook de beperking. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Vrijling, CDA.
Dank, voorzitter. Ik sluit me eigenlijk aan bij de woorden van D66 en de VVD. En wil wel opmerken dat wij als CDA blij zijn dat wij in een gemeente wonen en leven waarin we mensen die hier vanuit Oekraïne toe komen of andere asielzoekers ook die ondersteuning kunnen geven. Dus wij juichen het verhaal zeker toe. Ik heb nog één vraag en het gaat meer even om iets organisatorisch van het verhaal. Als ik het stuk lees, is er alleen de mogelijkheid om de gelden pas digitaal aan te vragen. En als je dan praat over de mensen die benoemd zijn, je praat over asielzoekers, mensen uit Oekraïne die op een gegeven moment misschien daar niet direct toegang toe hebben. Of daar dan een andere methode voor mogelijk is om die kaart dan nog alsnog te krijgen. Dank, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Weda, PvdA. Een microfoon, mevrouw Weda.
Geldenpas is een belangrijk middel in ons minimabeleid om iedereen die daar gebruik van maakt in staat te stellen om mee te doen aan de samenleving. En het is goed om van tijd tot tijd te kijken hoe de geldenpas werkt en dan de verbeteringen door te voeren in de verordening. Dat is eigenlijk wat we vandaag aan het doen zijn. Een van de beslispunten is de verruiming van de kringrechthebbenden ten behoeve van kinderen van ontheemden en asielzoekers. En daarvoor dat bedrag toe te voegen ter dekking. En de PvdA-fractie vindt het een goede zaak dat dit mogelijk gemaakt wordt. Het biedt ook deze kinderen een kans om mee te doen aan de Renkumse samenleving. En uit diverse onderzoeken is gebleken dat het in het belang is van de ontwikkeling van deze kinderen. We hebben als fractie hier ook al eerder vragen over gesteld. En we zijn ook dan ook blij dat dit op deze manier ook nu in de verordening wordt voorgesteld. En ik ben wel benieuwd naar even de financiële uitleg die gevraagd wordt door zowel de VVD, D66 en het CDA. Er zijn nog een paar andere wijzigingen in die verordening, met namelijk de digitale betaalpas. Nou hebben wij begrepen dat, en het is eigenlijk een wat meer technische vraag. Oh, dat is vreselijk. Daar gaat hij mee praten, mijn iPad. En dan is eigenlijk een meer wat technische vraag. En ik weet dat eigenlijk niet gebruikelijk is om dat in de commissie te doen. Maar zijn er toch nieuwsgierig naar. Want we hebben begrepen dat met name ook het portal, het gebruik van het portal, ook geëvalueerd wordt. En we willen daar nu naar vragen en ook vragen wanneer we daarover geïnformeerd kunnen worden. En ook wij zijn natuurlijk blij dat gewoon de motie over die stellen met kinderen tot en met 150% gewoon wordt uitgevoerd. Dat was een unanieme motie. En dat het nu ook in de verordening wordt opgenomen. Als je zo'n verordening leest, dan kijk je ook soms wel eens even naar actuele dingen. En wij lazen in de krant dat in Arnhem ook voor geldenpashouders, met name voor scholieren, nu mogelijk is om voor €15 vervoer te krijgen. Nou, scholieren zijn ook vaak aangewezen op OV. En we horen vanuit scholen in Arnhem dat dat echt een ontzettend goede bijdrage is aan het functioneren van die scholieren. En het mes snijdt misschien wel aan twee kanten, want we horen ook aan de andere kant dat dreigende bezuinigingen zijn op het OV. En zo krijg je zelfs meer misschien passagiers en scholieren de bus in. Dus we willen eigenlijk ook vragen of daar al over nagedacht wordt. Of we misschien kunnen samenwerken met Arnhem, want er zijn natuurlijk kinderen uit Renkum die in Arnhem op school gaan. En er zijn natuurlijk ook andere gemeenten. Misschien moet je daar wat pragmatisch naar kijken, maar we willen daar niet bij vooruitlopen. Maar we willen eigenlijk vooral vragen, is het mogelijk om daarover ook voor Henkum over na te denken?
Dank u wel. Dan zou ik nu graag het woord geven aan de wethouder om de vragen te beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de complimenten van GroenLinks gaan linea recta naar mijn buurvrouw. Uiteraard hard aan gewerkt. Dank daarvoor. De vraag of er realistisch is begroot. We weten dat bij de gebruik van de Gelrepas, eigenlijk tot onze grote spijt, een groot deel van onze inwoners de Gelrepas niet gebruikt. Dat ook een deel van onze inwoners die hem wel gebruikt, hem niet ten volle gebruikt. Dus het is realistisch om aan te nemen, en we kunnen het nooit helemaal zeker weten, want in één keer kan er wel iets veranderen, dat een deel van het bedrag wat we begroot hebben, en daar hebben we eerder, ik denk een jaar of twee jaar geleden, een discussie over gehad, hè, moeten we de Gelrepas 100% begroten omdat we graag willen dat inwoners er meer gaan gebruiken. Nou, dat hebben we gedaan, maar de kans dat er iets overblijft is dus heel groot. En vandaar dat we de aanname hebben gedaan dat 80% realistisch is en dat je daar een deel van overhoudt en dat je die 43.000 en een paar honderd euro zou kunnen inzetten om dit jaar de Gelrepas toegankelijk te maken voor vluchtelingen en ontheemden. Het financiële risico is, nogmaals, deze discussie voeren we altijd als er ergens geld voor gevraagd wordt. Er is altijd een financieel risico, maar aangezien het verleden aangeeft dat een groot deel van onze inwoners de Gelrepas überhaupt nog niet ten volle gebruikt, acht ik het financiële risico vrij klein. Er worden altijd aannames gedaan. Dus we kunnen kijken of we hem nog een keer wat strakker kunnen aantrekken. En ik denk dat u gelijk heeft, zo zie je maar weer dat het schrijven van zo'n voorstel en de vraag vanuit het COA, wat overigens nog niet gezegd is dat het gebeurt, om een verlenging elkaar kan kruisen. Dus u heeft wat dat betreft denk ik een terecht punt. En ik denk dat het goed is dat wij tussentijds tussen deze commissie vandaag en de raadsvergadering nog even kijken wat het betekent als er een verlenging komt en wat we daarmee zouden kunnen doen. Dat zeg ik dus hierbij toe, dat we dat voor de raadsvergadering nog naar u toe brengen. Een evaluatie lijkt mij terecht. Hè? Dus we stellen nu voor om voor dit jaar dit te gaan doen. Wat mij betreft kijken we hoe succesvol het is. En leren we ook meteen, en dan gaat ook die digitale pas over natuurlijk, of dat voldoende is om het op die manier aan te vragen of dat je hem ook op een andere manier zou kunnen aanvragen. Mijn verwachting is overigens, ik zie dat jij een vinger opsteekt, zometeen geef ik jou of de voorzitter, via de voorzitter het woord, Jacqueline, is dat met hulp het niet echt uitmaakt wat voor pas je aanvraagt, maar dat er altijd hulp klaar staat voor vluchtelingen en ontheemden om dat goed te organiseren. Jacqueline. Ik zet hem voor je aan.
Ja. Oké. Het is niet zo dat de asielzoekers en de Oekraïners het zelf aanvragen. We hebben daar nu een andere afspraak voor. We hebben een Excel-lijst waarin de begeleiders van de asielzoekers en de Oekraïners al hun gegevens noteren. En al die gegevens worden direct geüpload door de uitvoerder van de Gelrepas. En dan krijgen ze automatisch de pas toegestuurd. COA heeft zelf informatie over de inkomens en vermogens van de asielzoekers. Dus dat is dan al gelijk gecontroleerd. En de Oekraïners worden door de gemeente gecontroleerd. Dus dat is allemaal dus dat wordt allemaal automatisch gedaan. En voor de mensen die niet automatisch worden aangemeld, dat geldt ook voor onze huidige inwoners. Die kunnen hulp krijgen van de bibliotheek en van Renkum voor elkaar. En ook de rechtswinkel bij de aanvraag. Dus dan hoeven ze het ook niet zelf te doen, maar dan worden ze daarbij geholpen. En we zijn er ook mee bezig om mensen waarvan wij het inkomen al weten, om die op dezelfde manier aan te gaan melden als de asielzoekers en de ontheemden uit Oekraïne.
Dankjewel, Jacqueline. Kortom, dus volgens mij is dit een helder antwoord op een aantal van uw vragen. Over de evaluatie kunnen we dat denk ik sowieso toezeggen. Nog even terugkomend op het financiële risico. Financiële risico's worden in onze gemeente afgedekt met onze risicoparagraaf. Onze minimaregelingen staan ook afgedekt in de risicoparagraaf. Daarmee wordt het financiële risico nog eens een keer extra afgedekt naast de argumenten die ik zojuist al heb genoemd. In de najaarsnota kunnen we ook meteen aangeven hoe ver de voorziening is uitgeput. Wou jij nog wat toevoegen, Jacqueline? Want je stak je vinger op.
Oh, nee. Even denken hoor.
Hoeft niet, want dan ga ik door.
Het enige wat ik nog even wilde aanvullen is dat het lijkt nu net of dat er ineens heel veel mensen bijkomen. Dat heeft natuurlijk wel te maken dat we nu meer vreemdelingen in onze gemeente opvangen. Maar een groot deel van die vreemdelingen hadden al recht op de Gelre-pas. Dus we hebben nu alleen de mensen die wel rechtmatig in Nederland verblijven en die nog niet via de participatiewet al recht hadden op de Gelre-pas en de kindvoorzieningen. Die krijgen dus nu met deze wijziging ook recht op de Gelre-pas en de kindvoorzieningen. En het gaat niet alleen om de kinderen, maar ook om de volwassenen.
Dankjewel. Dus er zit dus een verschil in mensen met status of mensen zonder status. En dat betreft nu de mensen zonder status die als vluchtelingen in vluchteling of ontheemde in onze gemeente verblijven. Gemeentebelangen maakt een punt over 150% van het bijstandsniveau en dat er ook mensen zijn die geen gebruik kunnen maken van onze regelingen. En hoewel dat een terecht punt is, dus het is objectief zo dat er mensen zijn in deze gemeente die niet gebruik kunnen maken van de regelingen, onze minimaregelingen, terwijl ze waarschijnlijk, dat kan, wel behoefte zouden hebben aan sporten, maar dat misschien niet kunnen betalen. We proberen om eigenlijk iedereen te ondersteunen, maar er zit altijd een grens aan een voorziening. Dus als er mensen zijn die behoefte hebben aan sport of spel, dan kunnen we bijvoorbeeld met het sport- en beweegteam eventueel zaken organiseren of met Renkum voor elkaar. Maar de Gelre-pas, die regels stelt u zelf ook vast, die kent nou eenmaal een percentuele grens bij het inkomen. Even kijken, ik had al een opmerking gemaakt over de jaarrekening en over wanneer wij aangeven wanneer de voorziening er wordt uitgeput. Dat doen we dus in de najaarsnota. U had het iets over een subsidie, maar die zin kon ik niet helemaal volgen. Dus via de voorzitter zou ik willen vragen om dat te herhalen.
Meneer Moordekol, ik wou al interroperen, dus ga uw gang.
Nou ja, op pagina 6 van het raadsvoorstel worden eigenlijk op twee momenten wordt er wat gezegd over gelden die overblijven. Dat het ene heeft met onderuitputting te maken, wat ik nu hoor. En het andere heeft te maken met subsidies die eigenlijk afgerekend worden in dit jaar. En dat betekent dus eigenlijk dat ze in de rekening 2022 alsnog te ontvangen staan. En als je daar in 2023 nu al beslag op legt, terwijl in juni pas dat besluitvorming op plaatsvindt, dan loop je daarop vooruit. Dat is meer mijn punt.
Deze vraag zou ik graag aan Jacqueline willen stellen om die te beantwoorden.
Het is zo dat wij natuurlijk in het, 2022 hebben wij nog niet de definitieve cijfers wat daar besteed is. Die ontvangen we pas in 2023. Ja, dit voorstel is natuurlijk al wat eerder geschreven. Dus de definitieve bedragen zijn nu wel grotendeels bekend. En die zullen dus in de komende maanden teruggevorderd worden. Dus vandaar.
Het betreft dus subsidies aan organisaties waarmee we een overeenkomst hebben dat als zij geld overhouden, dat het automatisch wordt teruggevorderd. Dus dat is een. En dan blijft het binnen het budget waarin we het eventueel het volgende jaar weer zouden kunnen uitgeven. De wat als vraag. Wat als 1000 asielzoekers? Nou, ik heb geleerd in mijn. Zeg maar carrière als politicus, dat was als vragen altijd ingewikkeld zijn om te beantwoorden, want je doet het nooit goed. Dus deze ga ik ook niet beantwoorden. De essentie is dat we nu weten hoeveel mensen er in onze gemeente verblijven zonder status. En dat er een vraag vanuit het COA ligt om eventueel te verlengen. Daar moet nog een besluit over genomen worden. Dus daar zijn we zelf bij. Daarin kunnen we dus ook nog keuzes maken. En de verwachting is dat er niet meer of minder asielzoekers zullen verblijven. Maar als dat mocht stijgen en dat zou risico opleveren, dan zal ik uw raad uiteraard daarover informeren. Even kijken. Het CDA maakt een punt over digitaal aanvraag van de Gelderpas en of dat niet te ingewikkeld is. Nou, volgens mij is dat punt beantwoord, aangezien de meeste mensen de Gelderpas automatisch zullen ontvangen en de mensen die dat niet doen hulp kunnen krijgen bij de bibliotheek of bij Renken voor elkaar. PvdA vraagt of de evaluatie van de portal al is geweest of nog gaat gebeuren. Die zal ik zo meteen aan Jacqueline doorspelen. En of wij nadenken om ook scholieren toegang te geven aan het openbaar vervoer voor €15. En bij mijn weten hebben we daar nog niet over nagedacht. Kunnen we daar uiteraard. Oh, Jacqueline zal ik meteen doorpassen.
Sorry.
Jacqueline.
Als eerste, er heeft vorig jaar een evaluatie, of tenminste ja, een evaluatie plaatsgevonden over de nieuwe Gelderpas. Zowel bij de gebruikers, dus de pashouders, bij de aanbieders en ook onder de intermediairs waar we mee samenwerken. U krijgt. Zover ik nu weet, in juni wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie. Het tweede is, en daar komen ook aanbevelingen uit naar voren, naar aanleiding van die evaluatie. Dus daar wordt u dan ook van op de hoogte gebracht. Wat het vervoer betreft. Dat is niet het openbaar vervoer, dat geldt alleen binnen Arnhem. En dat is niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen, dus voor alle pashouders. De pashouders moeten zelf €15 betalen, niet van het Gelderpas tegoed, maar dat moeten ze zelf betalen. En de gemeente Arnhem betaalt ook een bedrag aan de vervoerder om dus dat abonnement te verstrekken. Dat is nu nog een pilot. Wij zijn daar dus wel bij betrokken. Dus wij volgen wat daaruit gaat komen. En naar aanleiding van de resultaten van dat pilot zullen we denk ik daarover na gaan denken en bij u misschien terecht komen. Dat we even afwachten wat daaruit gaat komen. Daarnaast is het ook zo dat de NS ook contact heeft gezocht met ons, dus met alle Gelrepas gemeenten, om te kijken of zij ook iets kunnen gaan aanbieden. Maar het voorstel wat er tot nu toe ligt, was niet aantrekkelijk voor de pashouders. Dus daar zouden ze nog weer op terugkomen. Dus we houden u op de hoogte wat de ontwikkelingen zullen zijn.
Dank u wel, Jacqueline. Ik ben door de vraag heen, voorzitter.
Dank u wel. Heeft iemand nog een vraag gemist van de commissieleden? Meneer Modderkolk heeft een vraag gemist.
Nou, ik probeer te begrijpen wat ik gehoord heb. Dat is wat anders misschien, maar wij hebben het erover. Wij stellen zelf van, wij vinden het belangrijk dat zowel onze vaste inwoners als de tijdelijke inwoners dezelfde recht kunnen ontlenen aan beschikbare middelen. Als ik dat goed begrijp, is dat nu het geval. Middels dit voorstel is dat nu het geval. Omdat er eigenlijk onderuitputting ontstaat bij onze vaste inwoners die niet alles gebruiken, wordt dat budget beschikbaar voor de tijdelijke inwoners, laat ik het zo maar even noemen.
De heer Moes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is het voorstel wat we nu doen. Dus niet om het budget groter te maken, maar onderuitputting te gebruiken om vreemdelingen en ontheemden in onze gemeente dezelfde voorziening te kunnen geven.
De heer Monnikoor.
De tweede vraag die ik ook even voor mezelf helder wil hebben. Dat bedrag wat nu beschikbaar is, dat is voor het jaar 2023 beschikbaar. Eind van het jaar wordt duidelijk wat er eventueel in 2024 beschikbaar kan zijn voor die tijdelijke inwoners.
De heer Moes.
Het bedrag wat nu beschikbaar is, dat is ook de komende jaren beschikbaar. Dat is een structureel bedrag. En wij kunnen echt elke maand zien wat er besteed wordt. En in 2022 is er 106.000 euro besteed. Dus er is gewoon nog een behoorlijk bedrag over. Vorig jaar hadden we trouwens niet dat budget van 239.250 euro. Dus.
Kortom, het is een structureel budget. We hebben in de voorgaande jaren gezien dat er een fors bedrag overblijft. Zodra de situatie zich aandient dat het budget, hè, dus dat, en dat zou een goede zaak zijn, dat inwoners gebruik maken van de Gelrepas en hem uitputten, dan kunnen we bij u aankloppen om eventueel nog budget op te plussen.
Ja, bovendien is het zo dat wij vorig jaar 1165 pashouders hadden. Aan het eind van het jaar wordt altijd een prolongatie gedaan. Wordt bekeken van wie heeft er nog recht op de pas en wie niet. En we zitten nu op 1048 pashouders. Dus we zitten nog ruim 100 onder de pashouders van vorig jaar. Dus ook daarin is nog ruimte. En, vorig jaar is dus, hebben de pashouders niet hun hele tegoed besteed.
Dank u wel, Jacqueline. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik hierbij de eerste termijn sluiten. En dan wil ik u allen graag uitnodigen in de tweede termijn. En in de tweede termijn nodig ik u ook uit om een voorlopig standpunt kenbaar te maken en eventueel met elkaar in debat te gaan. Ik zie mevrouw Jansen van GroenLinks al een poos met de vinger omhoog zitten, dus die geef ik als eerste het woord.
Ik heb nog een vraag voor de wethouder en voor Jacqueline. De Gelrepas wordt niet ten volle gebruikt. Zijn er dan bepaalde groepen die wij missen? Of zijn er bepaalde dingen waarvoor de Gelrepas gebruikt zou kunnen worden, waar die niet voor wordt gebruikt? En als wij al mensen missen, is er in beeld wie, hoe en wat? En hoe kunnen we die bereiken? Want het is toch zonde dat we zo'n pas beschikbaar hebben, terwijl enorme inflatie, prijzen stijgen, noem maar op, dat die niet ten volle gebruikt wordt.
Nou, laten we deze dan gelijk beantwoorden in mijn hoes. En dan, ik neem aan dat dit ook uw tweede termijn was. Of had u... Ja, oké. Okay. Dan geef ik graag het woord aan de heer Moes.
Dank, voorzitter. Ja, we komen uit een situatie waarin de aanvraag en het gebruik van de Gelre pas echt minder makkelijk was en ook stigmatiserend was. Dus ik denk dat er een forse groep inwoners was die, als hij hem al zou willen gebruiken, en misschien om die redenen niet gebruikte. Dat hebben we nu gerepareerd. Hè. We hebben een pas wat veel makkelijker aan te vragen is zonder alle bureaucratische rompslomp. Je kunt zelf aangeven wat je wel en niet gebruikt. En als je daar hulp bij nodig hebt, kun je terecht bij Renken voor elkaar in de bibliotheek. We merken dat het laatste wat ik weet, Jacqueline, maar verbeter me als het niet klopt, ongeveer de helft van de rechthebbenden ook daadwerkelijk de Gelre pas gebruikt. Nu kijk even naar links om te kijken of jij gaat knikken of dat je zegt dat het niet klopt.
Het hangt een beetje af van leeftijdscategorie.
Maar door de bank genomen?
Het percentage kinderen ligt hoger dan 50%. Volwassenen ligt net rond de 50%. En de ouderen, dat is veel minder. Dat is ongeveer 25% die hun tegoed gebruiken. En daar zijn een aantal redenen voor. Die komen ook naar voren uit de evaluatie. Ik kan al wel wat noemen. Bijvoorbeeld sommige mensen vinden het een drempel dat ze naar activiteiten toe moeten reizen en inderdaad daar geen vervoer voor hebben of de kosten daarvoor te hoog zijn. Wat ook een bezwaar is dat ze bijvoorbeeld van het tegoed, dat eigenlijk te laag is om daar een hele jaarcontributie van te kunnen betalen. En er zijn ook mensen, en dat geldt dan ook met name voor de ouderen en mensen met een beperking, dat voor hun het aanbod niet goed aansluit. Dus dat zijn ook punten waar we met aanbevelingen willen komen.
Dus de essentie is dat we graag willen dat inwoners die recht hebben op de Gelre pas hem ook gebruiken. En dat we dus wat dat betreft ook zullen proberen om maatregelen te nemen om die mensen ook beter te bedienen.
Dank u wel. Wie wilt er nog meer in de tweede termijn het woord? Ik zie alleen de hand van de heer Modderkolk. De heer Modderkolk.
Ja, ik probeer even op te pakken wat GroenLinks net probeerde te vertellen in de zin van we houden geld over en we zouden dat geld ook kunnen besteden of kunnen bestemmen voor. Dan zit ik alweer te denken, kan die inkomensgrens van 150% niet wat opgekrikt worden? Zodat de vraag die ik stelde, van er zijn ook gezinnen met kinderen die juist in de problemen komen omdat ze boven die inkomensgrens zitten, maar wel de mogelijkheden ontberen om dit soort voorzieningen aan kinderen te geven, om die daarvoor in aanmerking te kunnen laten komen. Is dat een optie die toch op enig moment in beeld kan komen als ze regelmatig geld gaan overhouden?
De heer Moes.
Ja, ik zou daar niet op tegen zijn, maar we hebben vrij recent, dit jaar nog, de sprong gemaakt van 120 naar 150%. Mij maakt u er alleen maar blij mee. Mijn kant niet gek genoeg, laat maar zo zeggen. Maar volgens mij moeten we nu even eerst de ervaring opdoen met de sprong die we nu gemaakt hebben. Dat goed in de gaten houden, kijken wat dat doet met het gebruik van de pas. U bent altijd in staat om uw instrumenten te gebruiken als fractie en als raadslid om te kijken of dat hoger kan.
Dank u wel. Heeft u nog een vervolgvraag? Ik zie mevrouw Weda, PvdA.
Voorzitter, ik kan me herinneren dat wij bij de begroting vorig jaar een motie hebben gezien waarin stond afbouwen Gelre pas. Is wat dat betreft de mening van gemeentebelangen dan veranderd?
Ik hoor een vraag aan gemeentebelangen. Zou u daarop willen reageren?
Nee, voorzitter, want dat heb ik niet meer scherp. En als het zo is, dan is het zo.
Is er voor de rest nog een commissielid die het woord wil in deze tweede termijn? Zo niet. Dan wil ik u vragen of dit als ster of als bespreekstuk naar de raad kan gaan. Meneer Monnikolk, gemeentebelangen.
We hebben dit uitputtend besproken in de fractie, dus ik moet het terugnemen naar de fractie. Dus het is voor ons in ieder geval geen stijlstuk.
Oké, dan moet ik concluderen dat dit stuk als bestreekstuk naar de raad toe gaat. En dan wil ik ook agendapunt 5 sluiten en wil ik overgaan tot agendapunt 6. Verordening leerlingenvervoer. Er is één actie en één toezegging genoteerd.
Mag ik een opmerking maken? Want misschien dat andere fracties het in principe wel een sterstuk vinden. Dan heeft ook de gemeentebelangen de ruimte na de fractiediscussie om alsnog te melden dat het een sterstuk kan worden.
Het kan. Het is gebruikelijk dat als één fractie het niet als sterstuk wil behandelen, maar als bespreekstuk, dat het dan als bespreekstuk naar de raad toe gaat. Want het is hetzelfde als we nu zeggen het is een sterstuk, maar de ster kan eraf gehaald worden. Dus ik zie eigenlijk de verandering er niet in. Het is heel pragmatisch wat u zegt, maar in principe blijft het hetzelfde. Nou, er is één actie en één toezegging geweest, hoor ik net van de griffier. En dan wil ik nu agenda punt 5 sluiten en dan wil ik overgaan naar agenda punt 6. De verordening leerlingenvervoer gemeente Renkum 2023. Geadviseerd besluit. Vaststellen van de verordening leerlingenvervoer gemeente Renkum 2023. Voor dit stuk is verantwoordelijk wethouder Mulder met een ambtelijke ondersteuning van mevrouw De Graaf. Mevrouw De Graaf is er niet. Ik zie dat mevrouw Mulder alleen aanwezig is. Dus ik zou graag vragen wie het woord wil in de eerste termijn. Mevrouw Jansen, GroenLinks.
Nou, voorzitter, wat bent u mij gunstig gezind vanavond?
Niemand anders stak de hand op.
Oh. Nou ja, wat jammer nou weer. Krijg ik eens een compliment, wordt hij weer de grond ingeboord.
Zo was het niet bedoeld, zeker
nee,
niet.
Nee, dat weet ik. Nee, dat weet ik. Het is dus... ja, de verordening is voor het laatst te zien in 2014... Dus hoog tijd dat dit wordt aangepast aan de huidige regelingen rondom jeugd en de principes van waaruit wordt gewerkt. We lezen in de verordening dat er binnen de kaders meer ruimte komt voor maatwerk en dat er gekeken wordt naar eigen kracht en mogelijkheden. En dit biedt ouders en kinderen de vrijheid en geeft ons als facilitator van het leerlingenvervoer ruimte om praktisch om te gaan met individuele vervoersvraagstukken. Zelfstandig reizen wordt bevorderd en alternatieven van ouders kunnen we bespreken waardoor een betere afstemming plaats kan vinden op de gezinssituatie. Fijn dat dit is aangepast in deze verordening. Complimenten. We hebben echter 2 vragen. Bij een tijdelijk verblijf buiten de regio van de betreffende leerling is de gemeente gehouden aan de kosten van de afstand tot de dichtstbijzijnde school en niet aan de kosten voor de afgelegde kilometers. Is er een regeling voor ouders van kinderen die geen extra kosten kunnen maken voor het noodzakelijke vervoer van en naar de school wanneer de leerling tijdelijk buiten de gemeente Renkum verblijft? En dezelfde vraag hebben wij over het volgen van een stage. Als er een stageplek beschikbaar is voor een leerling buiten de gemeente die helemaal aansluit bij de wensen en opleiding van de leerling en er binnen de gemeente geen mogelijkheid tot het volgen van een stage mogelijk is, kunnen ouders met een laag inkomen dan een vergoeding krijgen om hun kind toch de stage te kunnen laten volgen, bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand. Tot zover.
Dank u wel. Voor de rest nog mensen die in de eerste termijn iets willen zeggen? Niemand. Dan ga ik over naar wethouder Mulder.
Ja, dank. Nou, 2 vragen. Dat is overzichtelijk. Mevrouw Jansen zei het al, in 2014 stamt de verordening die nu nog geldt. En dat betekent dat wij in de afgelopen jaren steeds vaker gebruik hebben moeten maken van de hardheidsclausule om maatwerken mogelijk te maken. We hebben ook een maatwerkbudget. Dat maatwerkbudget dat kan op tal van terreinen worden ingezet als er een maatwerkoplossing nodig is die niet binnen de huidige regelingen valt, maar wel beter werkt en vaak ook goedkoper is dan het inzetten van een regeling die dan duurder is en minder passend. Voor de 2 specifieke vragen die u stelt.
U stelt eigenlijk twee vragen die gaan over de inkomenssituatie van ouders. En bij inkomenssituatie van ouders, hè, dus als er wel sprake is van jeugdwetvervoer of leerlingenvervoer en er is een bijzondere situatie zoals bijvoorbeeld het verblijf buiten de gemeente dat altijd tijdelijk is en ook aan andere voorwaarden moet voldoen. Hè. Er moet bijvoorbeeld geen zicht zijn, of er moet zicht zijn op terugkeer naar de gemeente. Of als er een stageplek wordt gevonden waar de drempel te hoog is om daar naartoe te reizen, dan kunnen we altijd nog steeds gebruik maken van de hardheidsclausule en het maatwerkbudget. En wat deze verordening vooral heel erg doet, is dat gesprek tussen onze consulenten en ouders en de leerling waar het over gaat, hè, als dat gewenst is en mogelijk, voeren over, oké, je gaat naar school, je gaat naar je stage. Wat betekent dat voor jou? Kun je in de toekomst ook zelfstandig gaan reizen? Hoe kunnen we jou daar het beste in ondersteunen? In plaats van dat, het valt binnen de regeling, want het is verder dan 6 kilometer. En je hebt recht op, oké, dus je krijgt het vervoer wat ervoor is bestemd. Dus het is veel meer dat gesprek over wat is nu passend, wat zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk worden. Kunnen we daarin als gemeente ondersteunen op andere manieren dan het regelen van aangepast vervoer, hè, de schoolbusjes, en er op die manier naar te kijken.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan zou ik over kunnen gaan om de eerste termijn te sluiten en naar de tweede termijn. Echter zag ik dat er weinig behoefte was. Alleen bij mevrouw van GroenLinks zou u nog willen reageren op de beantwoording van de wethouder, of zegt u mijn tweede termijn is ook klaar?
De vragen van de wethouder die ik had aan de wethouder zijn voldoende beantwoord. Dank u wel.
Nou, dan ga ik over tot of dit als sterstuk of als bespreekstuk door kan naar de raad. Kan dit als sterstuk door naar de raad? Ik zie iedereen knikken, dus dan kunnen we concluderen dat punt 6 doorgaat als sterstuk naar de raad. En dan wil ik ook punt 6 sluiten en overgaan naar punt 7. Punt 7. Zienswijze herziende begroting 2023 en conceptbegroting 2024, modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centrum Gelderland. Geadviseerd besluit. U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de herziening begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centrum Gelderland, Centraal Gelderland, verder de GMR. Verantwoordelijk wethouder is mevrouw Mulder. Geen ambtelijke ondersteuning aanwezig. Wie hiervoor kan ik in de eerste termijn het woord geven? Ik zou zeggen, niet allemaal tegelijk. Kan dit stuk als sterstuk door naar de raad? Ik concludeer. Oh, mevrouw Mulder die wil toch nog even het woord.
Ja, goed. Ik zou zeggen bedankt voor het vertrouwen in de MGR. Maar het is echt een belangrijke verbonden partij van ons. Hè, voert op tal van terreinen taken voor ons uit. En ik wil u nogmaals, u heeft de uitnodiging ook in uw mailbox ontvangen. Maar erop wijzen dat komende maandag er een bijeenkomst is en ook komende donderdag, niet morgen, maar volgende week, waarin de MGR u ook nog eens graag wil bijpraten over de ontwikkelingen.
Ik wil de raadsleden en commissieleden van harte adviseren om hiervan gebruik te maken. Ik zie
waar
dat mevrouw Jans nog een aanvullende vraag
heeft. Is die gewoon
heeft
hier in huis?
Nee, in Arnhem is
die. En die andere is online.
En die andere is online.
Donderdag? Ja. Oké.
We kunnen aan de Griffie vragen, dan zal ik bij deze ook doen, om de uitnodiging misschien nog een keer rond te sturen als u deze gemist heeft. Hierbij kunnen we concluderen dat punt 7 als sterstuk doorgaat naar de raadsvergadering. En dan wil ik graag punt 7 sluiten en overgaan naar punt 8. Zienswijze, wijzigingsbesluit, modulaire gemeenschappelijke regeling, sociaal domein, Centraal Gelderland. Geadviseerd besluit. U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling, modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. Voor dit stuk is wethouder Mulder aanwezig voor de vragen en geen ambtelijke ondersteuning. Wie kan ik hierover in de eerste termijn het woord geven? De heer Miedema, GroenLinks. Excuus aan de heer Harms, ik zag u net te laat.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeenteraden ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen meer bevoegdheden en meer controle-instrumenten tot haar beschikking krijgt. Dit bevordert de mogelijkheden tot participatie. Daarmee zijn we voorstander van dit voorstel en zullen we geen voorstel tot indienen van een zienswijze doen. De participatie valt of staat ook ten aanzien van de planvorming en de beleidswijziging met een tijdige informatie van de Raad. Ik ga ervan uit dat dat gewaarborgd is. Kunt u dat toezeggen? Ook komt de MGR over enige tijd met een participatieprotocol. En ook de Raad van Renkum is daarmee bezig via de raadswerkgroep Participatie. Als de Raad zo'n eigen protocol heeft, hoe gaan deze twee protocollen zich dan met elkaar verhouden? Tot zover.
Dank u wel. De heer Harmse, PvdA.
Voor een deel sluit ik mij aan bij de collega van GroenLinks. En ik wilde eigenlijk aangeven dat ik het een mooi voorstel, wijzigingsvoorstel vind, dat inderdaad aansluit bij de wens om wat meer te kunnen sturen, dat meer te kunnen worden meegenomen. En dat ademt het wijzigingsvoorstel uit. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie de vinger van mevrouw Meinhard, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het ook een goed voorstel. We zien toch langzamerhand wat positieve ontwikkelingen met gemeenschappelijke regelingen om er wat meer grip op te krijgen. En het is zeker een stap in de goede richting. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Verder nog iemand in de eerste termijn? Niemand? Dan zou ik. Ik heb één vraag gehoord, dus ik geef graag het woord aan. Oh, twee vragen. Ik geef graag het woord aan mevrouw Mulder.
Ja, twee vragen. Hè. Hoe wordt u meegenomen in de keuzes die er worden gemaakt? En hoe verhouden straks die twee protocollen zich tot elkaar? Als het gaat om specifiek de MGR, dan is de MGR echt een uitvoeringsorganisatie, dus geen beleidsorganisatie. En dat betekent dat het beleid dat u vaststelt uiteindelijk dan wordt uitgevoerd door, en dat wij u op de hoogte moeten houden als college in planning- en controlcyclus over de voortgang daarvan. Ik kan mij best wel goed voorstellen dat op verbonden partijen, en uw raad heeft daar in het verleden ook een RTA op gehad, dat daar toch ook wat meer structureel eens op wordt doorgepraat. Hè? Wat zijn nu de ontwikkelingen per verbonden partij? Zodat u daar ook met elkaar van gedachten over kunt wisselen. Want het valt altijd een beetje weg bij de reguliere planning en controle stukken. Terwijl verbonden partijen voor ons echt heel belangrijk zijn om goed de dienstverlening voor onze inwoners uit te voeren. Dus dat zou een mogelijkheid zijn waar u als raad samen met het college een vorm aan kan geven. En dan over het participatieprotocol. Volgens mij is dat een hele interessante vraag voor die werkgroep. Ik heb daar zo snel ook geen antwoord op. Maar het lijkt mij goed om dat te bespreken met de raadswerkgroep. En ervoor te zorgen dat het elkaar niet in de weg zit en waar mogelijk ook versterkt. Ja.
Dank u wel voor de beantwoording. Zijn er nog vragen naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder? Dan sluit ik de eerste termijn en wil ik overgaan tot de tweede termijn. Is er iemand die het woord wilt in de tweede termijn? Niemand? Dan sluit ik ook de tweede termijn en dan rest mij alleen nog de vraag te stellen of dit als sterstuk door kan naar de raad. Ik zie iedereen instemmend knikken. Dus dit stuk, punt 8, gaat ook door als sterstuk naar de raad. Dan sluit ik agenda punt 8 en wil ik overgaan naar agenda punt 9. Agenda punt 9, zienswijze begroting 2024 bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen, ook wel de BVO DRAM. Geadviseerd besluit. U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Voor dit onderwerp is wethouder Mulder aanwezig. geen ambtelijke ondersteuning. Wie wil het woord in de eerste termijn? Is dat een vinger van u, meneer Harmsen? Oh, sorry, dan wederom GroenLinks als eerste aan de beurt. Meneer Miedema.
Dank u wel, voorzitter. De gemeente Renkum heeft aangegeven aan BVO Dran niet mee te gaan met de 10% aanpassing ten aanzien van de vraag, maar deze op 0% te stellen. GroenLinks is daarmee eens, bijstellen kan altijd nog. Ook is te lezen dat Renkum beleidsinitiatieven bepaald heeft om de kosten voor vraagafhankelijk vervoer te reduceren. Onze vraag is welke initiatieven genomen zijn die al uitgevoerd en zo ja, wat zijn dan de ervaringen van de gebruikers daarvan? En tenslotte is dan de vraag of die kosten ook daadwerkelijk gereduceerd zijn.
Dank u wel voor uw inbreng. Nog iemand anders bedacht en toch nog een inbreng in de eerste termijn? Niemand? Dan wil ik graag overgaan naar mevrouw Mulder voor de beantwoording.
Ja, voorzitter. De vraag van de heer Miedema is hoe stimuleren we nu inwoners om niet meer van dit vervoer gebruik te maken, maar van andere meer collectieve vormen van vervoer. De manier waarop we dat doen is met die OV-ambassadeurs. Daar hebben we een tijdje terug het ook over gehad tijdens de startnotitie Vitaal Oud Worden in onze dorpen. Ook Renkum voor elkaar kijkt met inwoners mee van nou, hoe kun je het zo goed mogelijk organiseren? Hoe blijf je zo lang mogelijk zelfstandig? En ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat we eigenlijk jaar na jaar zien dat de inschatting, zeker na corona, de inschatting van vervoersbewegingen, mensen zijn gewoon ook, hebben ook al andere vormen gevonden. Dat die achterblijft op de prognose daarvan. Dus dat we ieder jaar geld te veel begroten ten opzichte van wat de verwachtingen was. Dus vandaar die 0%. En wij hebben afgesproken dat we bij de najaarsnota ook nog eens een keer goed kijken. Want het is natuurlijk gewoon zonde om budgetten te ruim te begroten en vervolgens te moeten afschalen. Dus dat daarover. Ik probeer nog een voorbeeld te noemen van hoe we dat collectieve vervoer, maar daar kom ik nu niet op, maar misschien mag ik er later bij u op terugkomen.
Dank u wel. Is de behoefte om een vervolgvraag te stellen naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder? Zo niet, dan sluit ik de eerste termijn. Dan zou ik de tweede termijn weer willen openen. Is er iemand die het woord wil in de tweede termijn? Niemand? Dan sluiten we weer heel snel de tweede termijn. En dan zou ik graag willen vragen of dit door kan als sterstuk naar de raadsvergadering. Ik zie weer wederom iedereen ja knikken. Dus punt 9 kan ook door als sterstuk naar de raad. En dan kan ik overgaan naar een zeer constructieve vergadering. En waarvoor ik u allen wil danken. Naar de sluiting van de vergadering. En ik sluit de vergadering om 21:18. En dank u wel voor uw aanwezigheid. Fijne avond.